Ik heet u allemaal hartelijk welkom bij de tweede aflevering van deze serie lezingen, getiteld Rusland en de volkeren op drift. Met middag wel een hele bijzondere titel: De vrouw en de draak. Dat lijkt op een helemaal spannend boek of een soort sprookje, maar niets is minder waar. Het is realiteit uit Openbaringen 12 waar we vanmiddag gaan luisteren. Misschien heb je er nog nooit van gehoord, dan wordt het een eye-opener. Maar voor we gaan zingen wil ik toch even wat vertellen. Degene die Jan en Dirkje kennen, zullen ze missen. En dat komt omdat hun kleindochter Anne is overleden. Een kleindochter van 17 jaar met hartproblemen. En dus het is een hele verdrietige zaak. En verder hoorde ik net dat Nettie, de vrouw van Harry, ik weet niet waar die zit, inmiddels is die verdwijnen, die is geopereerd aan de oog, netvliesloslating, en dat is nog niet helemaal goed. De operatie schijnt wel goed te gaan te zijn, zeggen de artsen, maar lezen en dat soort dingen gaat nog niet erg goed. Maar ik begreep dat ze morgen nog alsnog naar de arts gaan voor controle, dat ze misschien een uitsluitsel krijgen hoe het verder gaat. Ik stel voor dat we eerst een lied gaan zingen. En er is geen piano. Ik had het nog zo geoefend. Ja. Lied 168. Lied 168. We zingen vers 1, 3 en 4. Jezus, gij mijn kracht en leven, maken heel gescheiding u tussen mij en deze wereld gewenst te zijn geheel voor u. Zijn geheel voor u. Jezus, gij mijn kracht en leven. Jezus, gij mijn kracht en leven. Jezus, gij mijn kracht en leven. Ik zal met u verwinnaar zijn. Vaste rots van mijn betrouwen, schuilplaats, felste strijd, rekenen op uw beloften, ben ik verwinnaar allen tijd. Jezus, gij mijn kracht en leven. Jezus, gij mijn kracht en leven. Jezus, gij mijn kracht en leven. Ik zal met u verwinnaar zijn. O aanbiddende verlosser, wijd mijzelf gans aan u. Gij hebt recht op mijn leven, u alleen behoor ik toe, u alleen behoor ik nu. Jezus, gij mijn kracht en leven. Jezus, gij mijn kracht en leven. Jezus, gij mijn kracht en leven. Zal het u verwinnen zijn. Goed, thema van deze serie is dus Rusland en de volkeren op drift. En daarom wil ik het vanmiddag hebben over Openbaring 12, de vrouw en de draak. Wat dat is, gaan we zo beluisteren. Laten we eerst een zegen vragen over deze middag. Jezus, we hier vanmiddag in Kootwijkerbroek weer samen zijn om te luisteren naar een overdenking van onze broeder Dato, dan willen we onszelf bij u aanbevelen. Omdat we weten dat we zonder de hulp van uw Heilige Geest niets kunnen begrijpen, niets kunnen doorzien. Het wel horen, maar dat het dan niet in ons hart beklijft. We willen ons dicht bij u aan. Wilt u ons nabij zijn? Wilt u zelf onze ogen en onze harten openen? Omdat we verstaan mogen wat uw plannen zijn. Dat we de draak mogen herkennen als hij zich manifesteert. Wilt u ons zegenen, zoals u altijd doet. Wilt u ook onze broeder Dato en Henny die hier zijn, wilt u hem ook toerusten met uw Heilige Geest, de juiste woorden geven, zodat Heer Jezus u erin maar voor de groot gemaakt. Want het draait uiteindelijk alles om u heen. U in uw grootheid en in uw majesteit en in uw heerlijkheid. En Jezus, u bent onze Heer en u bent onze Heiland. We zouden u willen zien. Dus niet dat zegt, spreek mij van Jezus, mijn Heiland. En Jezus, dat u vanmiddag mag worden groot gemaakt. Dat is het verlangen van Dato's hart. En dat is het verlangen van ons aller hart. We bewegen ons daarvoor dicht bij u aan. We willen u ook bidden, Vader, voor Jan en Dirkje. Die hier niet kunnen zijn vanwege een verdriet. Omdat Anne is overleden. En Anne is opgegroeid in een gezin wat u niet kent. Althans, dat beleiden ze. Wilt u troost geven en kracht aan Jan en Dirkje? We willen ze dichtbij u aan. Vader, ook Nettie die geopereerd is, willen we bij u brengen. Wil ik haar nabij zijn? Wil ik rust en vertrouwen geven? Het is in alle dingen in uw hand. Maar u bent degene die alles goed maakt. Naar uw wil. Naar uw bedoeling. Ik wil ook haar dichtbij u aan. Vader, dank u wel dat we met elkaar hier deze middag mogen beleven en bevelen. Vragen u om een zegen. Amen.
Amen.
We gaan nog één lied zingen. 792. 792. Ik dacht, ik zal eens een Maranatha-lied uitzoeken. Maranatha, 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 Jezus komt. Luister volken, neig uw oren, krachtiger dan ooit tevoren. Kan men nu de boodschap horen, Maranatha, Jezus komt. Maranatha, Jezus komt. En drie. Maranatha, 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 Jezus komt. Christen, laat de moed niet zinken, voelt ge soms uw krachten slinken. Laat dan in uw hart weer klinken, Maranatha, Jezus komt. Maranatha, Jezus komt. En vier. Maranatha, 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 Jezus komt. Pelgrims voorwaarts zonder klagen, blijft uw kruis nog even dragen. Reeds zien wij de morgendagen, Maranatha, Jezus komt. Maranatha, Jezus komt. Daartoe. We beginnen in Openbaring 11, een paar teksten, laatste stukje van Openbaring 11. Dat is vanaf vers 15. Openbaring 11 vanaf vers 15. En de zevende engel blies op de bazuin en er klonken luide stemmen in de hemel die zeiden: de koninkrijken van de wereld zijn van onze Here en van zijn Christus geworden. En hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen of oudsten die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God en zeiden: wij danken u, Heere God, de Almachtige, die is en die was en die komt, omdat u uw grote kracht ter hand genomen hebt en koning geworden bent. En de volken zijn toornig geworden en uw toorn is gekomen, en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw dienstknechten de profeten en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden. En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen en aardbevingen en grote hagel. En er verscheen een groot teken in de hemel. Een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En ze was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel en zie, een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens. En op zijn koppen 7 diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren, om haar kind te verslinden, zodra zij het gebaard zou hebben. En ze baarde een zoon, een mannelijk, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen. Tot zover. Het onderwerp van de volgende keer, zo de Heere wil en we nog leven, vindt u vanaf vers 7 direct aansluitend op dat wat we nu hebben. Toen brak er oorlog in de hemel uit. Dan weet u waar die titel vandaan komt: Oorlog in de hemel. Maar dat is, zo de Heere wil, voor de volgende keer. Nu de vrouw en de vuurrode draak. Wie is die vrouw? Wie is die vuurrode draak? Hoe is dat voor vandaag te duiden? En hebben wij daar ook last van? Is dat een soort virus waar je weer af kunt komen met een inenting? Alsof het een griep of corona zou zijn. De duivel, de Satan, wordt ook de draak genoemd. Dat is denk ik helder uit de schrift. Daarover is geen misverstand. Ook nog de oude slang. Er zijn ook allemaal duidingen die voor diezelfde duivel gebruikt worden. Dat het met de draak, met die vuurrode draak, over de duivel gaat, dat was u eigenlijk al wel helder, denk ik. De duivel is op dit moment, als dit uitgesproken wordt, nog in de hemel. Nou, dat is best een overweging van, hoe moet ik dat dan zien? In de hemel? Die duivel, dat is toch ondenkbaar? Dat kun je niet plaatsen. Ik heb me afgevraagd, heren, kan ik deze dingen eenvoudig etaleren, duidelijk maken? De Heer Jezus is hier op aarde 3 jaar lang met zijn discipelen opgetrokken. En één daarvan, u hebt hem al, was de duivel. In het gezelschap van wat we later de apostelen noemen, van de discipelen, van de volgelingen van de Heer Jezus, die buitengewone dingen hebben gedaan, die uitgezonden werden, die ook wonderen konden doen. Enfin, u weet wat de opdrachten van de Heer Jezus zijn geweest voor die discipelen. 1 keer alleen die 12, andere keer waren er meer, 70. Maar goed, onder hen nog steeds Judas Iscariot. En het is heel helder, want de Heer Jezus zelf heeft gezegd, één uit u is een duivel. Met andere woorden, het is niet zo dat ze de term duivel niet meer hadden of dat even kwijt waren, dat is hetzelfde. Maar het is een hele bijzondere. Dat is voor ons misschien nog niet zo gemakkelijk. En dat blijft ook wel een beetje zo hangen. U hebt ooit het boek Job wel gelezen. Nou, een stukje ervan, vermoed ik. Of je alle redenvoeringen van al die vrienden hebt bekeken en beluisterd, weet ik niet. Maar ze zijn wel interessant, maar ze zijn ook zeer leerrijk. Maar Job heeft te maken met een aanklager der broederen. Maar ook met de uitdrukking dat de engelen daar kwamen, de dienaren van Yahweh kwamen voor God. En onder hen bevond zich ook de aanklager, het Jobboek. Het Oude Testament zegt aan het eind, in Zacharia, bijna aan het eind, Zacharia 3, dat er iemand is die de aanklager der broederen genoemd wordt, die dag en nacht aanklaagt. Je zou geneigd zijn om te zeggen, Heere God, als u zo precies weet wat die duivel allemaal gaat doen, nou ja, gooi hem dan uw sfeer, uw huis uit en verlos ons ook daarmee en daarin. Dat gebeurt dus niet altijd. En waarom niet? Waarom werd de Heer Jezus, toen hij begon met zijn werk hier op aarde, verzocht door de Satan, die dagen van verzoeking in de woestijn? Ik heb het een aantal keren hier ook in dit gezelschap gezegd, dat dat niet is om een soort proef los te laten, een soort exameneis los te laten op de Heer Jezus, om te weten of hij wel of niet een voldoende zou scoren. Zou hij toch nog een foutje maken, zou je dan toch nog te betichten zijn van iets wat onmogelijk kan. Maar dat het eerder anders is, totaal anders is zelfs. Die verzoeking daar in de woestijn door de duivel richting de Heer Jezus was nodig om de duivel te overtuigen, dus helemaal omgedraaid, om de duivel te overtuigen van het feit dat er een nieuw soort mens op aarde was, waar hij geen grip op had, waar hij geen vat op had, waar hij niet kon doen wat hij met Eva en Adam wel heeft gedaan en wat toen wel lukte. Dus een hele andere benadering. We zullen later pas ontdekken in hoeverre de wijsheid van God daarin juist zichtbaar geworden is, duidelijk geworden is. En we verlangen ernaar om in die wijsheid ingevoerd te worden, om daar dingen te zien die we nog niet zagen. Ook die duivel in het gebeuren met de Heer Jezus toen hij verzocht werd, heeft gebruik gemaakt van termen die we hier in ons hoofdstukje, zeker in hoofdstuk 11, maar ook in hoofdstuk 12, tegenkomen. Namelijk, als u voor mij knielt, zal ik u geven alle koninkrijken, alle macht over alle koninkrijken en over alles wat op de aarde is. Want dat is mij gegeven. De Heer Jezus antwoordt daar niet op, zegt alleen, ik kniel alleen voor God, voor Yahweh, punt. Niet de discussie aangegaan van heb je nu wel of niet het gezag, heb je wel of niet de mogelijkheid om dat echt te doen. Want de Heer Jezus kende bij voorbaat deze tekst, die was nog niet geschreven, maar hij was Yahweh zelf, hij was op de hoogte van de gedachten van Yahweh. Als hij had kunnen zeggen, ja, je zegt wel duivel dat je dat allemaal hebt in bezit en dat je dat kunt uitdelen aan degene die voor jou valt. Maar dat is helemaal niet waar, want jij wordt uit de hemel geknikkerd en jij wordt uiteindelijk in de poel van vuur gegooid. En jij raakt al die heerlijkheid van die volkeren die je op dit moment bestookt en die je op dit moment in je zak denkt te hebben, dat raak je kwijt. Dat is ook een punt wat je hierin terugvindt. Want hier blijkt, hoofdstuk 11, de Heere en zijn gezalfde, Christus, hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. Die 24 oudsten die hebben toen gejubeld. We danken u dat u was en is en komt, maar en de volken zijn toornig geworden. Maar u hebt alle macht, alle koninkrijken, ze zijn geworden van Christus en hij zal koning zijn. Met andere woorden, de Heer Jezus heeft in de hemel, waar de duivel bij was op dat moment, hij was nog in de hemel, hij vernam dit in elk geval, alle macht gekregen over al die koninkrijken en al die machten waarvan de duivel altijd riep, ja, dat ben ik. Het enorme verschil tussen de benadering van Yahweh, van de Heere, onze God en onze Vader en de Heer Jezus en de Heilige Geest, en de benadering van de tegenstander, de rode draak met die vurige koppen. En dus probeert hij het op een andere manier. Het is denk ik volstrekt helder dat de duivel geen been had om op te staan door te zeggen, nou, als u voor mij knielt, dan krijgt u het allemaal. Even heel kort door de bocht, dat had hij al. Hij kwam tot het zijne, tot dat wat van hem was. Het was van hem, hij is notabene de schepper van alle dingen. Door hem is het allemaal gebeurd. De duivel zal altijd het bijzondere, het unieke van de Heer Jezus aanvallen. Want dat is een opponent. Daar gaat het hem om. Als die weggaat, als die onderuit gaat, ja, dan is het fundament voor al die gelovigen ook verdwenen. Dan heb ik gewonnen. Dan heb ik ze in mijn broekzak, plat gezegd. Dat is eigenlijk wat hierachter steekt. En daarom heb ik dat stukje uit Openbaring 11 erbij gelezen. In de hemel is een hele andere sfeer. Denken ze ook anders? Dat heb ik wel vaker geroepen. En misschien ook wel eens geëtaleerd. Maar ik hoorde dat nog een keer de afgelopen dagen. Als je... Dat voorbeeld heb ik een keer gebruikt hier. Als je in een bepaalde evangelische gemeente vraagt of ze willen applaudisseren. En luid of minder luid met een soort applausmeter erop los willen laten. Als het over, laten we zeggen, Pasen gaat, dan is dat geweldig. En als het over Pinksteren gaat, zeker in de wat pentecostelachtige sferen, dan is het nou, tot aan het plafond bijna. Hè. Dat wordt enorm gejuicht. Maar als je dan zegt, zou je dan ook eens de maat willen geven van Hemelvaartsdag? Dan zeggen ze hier, ja, daar hebben we eigenlijk geen applaus voor. Wel een fiets met dauwtrappen. Maar we hebben, nee, gewoon de dag. Inkopen doen, misschien naar een nieuwe tent kijken voor je bij je caravan. Maar stel nu eens dat je het omdraait en je zou diezelfde applausmeter in de hemel eens kunnen gebruiken. Waar zou het sterkste applaus voor bedoeld zijn? Voor hem die opstond uit de dood en naar de hemel is gegaan. En naar de troon van God ging. Dat enorme verschil. Je kunt dat gewoon proeven voor jezelf. Ja, daar reageren ze in de hemel anders op. Dan hebben ze het niet over een vrije dag met een koopzondag inclus. Maar dan gaat het om iets bijzonders. Hij, de overwinnaar, komt binnen. En wordt door de Vader naar de troon gebracht. En de engelen juichen en alles staat te applaudisseren. Ik wil alleen maar met dat voorbeeldje vertellen hoe de sfeer waarin iets is en waar je bent totaal anders kan zijn. Nu hier is het soort zicht in de hemel. En dan gaat Openbaring 12 beginnen. En daar in die hemel wordt een groot teken gezien. Er wordt ook een ander teken gezien, dus er wordt daar in de hemel iets getoond. Dus de hemelse visie op. En dat grote teken blijkt een vrouw te zijn. Nou, dan komt de discussie natuurlijk, u voelt het misschien al aankomen. Er zijn de gelovigen die zeggen dat de Israël de bruid is van het lam. En de vrouw is, dus zodra er over de vrouw sprake is, ja, dan moet het Israël zijn. Dat is in dit geval ook zo. Dat leidt geen twijfel. Maar hier gaat het niet om de bruid. Hier gaat het om tussen aanhalingstekens, de baarmoeder van Yahweh, waardoor de Heer Jezus zichtbaar zou worden. Daarom kan Romeinen 11 zo prachtig zeggen, dat gaat het over Joden, dus over Israël. Uit hen is wat het vlees betreft de Christus. Dus dat is die duiding van, ja, maar hij is echt daar geboren. En als je dat nu in politieke termen gaan vertalen, vandaag de dag hoor je dat, hè? Want Christus is van ons, dat is onze kleur. En dan gaat het over de strijd in Gaza. Ik wil daar niks over zeggen. Maar alleen maar aangeven hoe verwarrend het dan kan worden. Maar de Heer Jezus is in Israël geboren. Maria was een mevrouw in Nazareth. En de engel Gabriel is daar geweest. En het is ook in Bethlehem gebeurd. Het is echt gebeurd in Israël. Maar er wordt een groot teken gezien en dat wordt een vrouw. Het middel, het instrument van Yahweh om zijn gezalfde, een zoon is ons gegeven, een kind is ons geboren, Jesaja kent u. U kent andere plekken, er wordt een instrument getekend waardoor onze Heer Jezus hier op aarde kwam. Nog preciezer, er wordt hier een instrument getekend, die vrouw, inclusief wat ze kan, om te tonen wie die mensenzoon is en wie die erfgenaam van alle dingen is. En wie de Heere der Heren en de Koning van de Koningen is. Dat instrument wordt als een groot teken. Nou, als ik in de hemel ben en ik zie dat, yes, u hebt gelijk hier, dat is een groot teken. Dat is een buitengewone duiding, een groot teken dat u iets bijzonders bent gaan doen door de Heer Jezus naar deze aarde te sturen. En die vrouw die heeft dat ook mogen doen. De Heer Jezus is daar geboren. En Maria is in verwachting geraakt door de Heilige Geest. En Maria is in Bethlehem geboren van iemand die ze de naam Jezus mocht geven. Prachtig. Maar er is een ander teken in de hemel. En dat is die grote, een grote vuurrode draak met 7 koppen. En op zijn koppen 7, en 10 horens en op zijn koppen 7 diademen. We lazen dat. Als u daar meer over wilt weten, over die 7 koppen en over die diademen, dan zou u eventjes naar het volgende hoofdstuk moeten gaan. Ik zal het even voor, hoofdstuk 1, sorry, hoofdstuk 13 dus, het volgende hoofdstuk, dus 13, vers 1. En ik zag uit de zee een beest opkomen dat 7 koppen en 10 horens had. En op zijn horens waren 10 diademen. Aha, precies dezelfde duiding. Koppen, horens, diademen. Maar dan gaat het over een politieke machthebber. Een heerser. En zelfs een negatieve heerser. Die de wereld overwint. En alles wat herinnert aan de Heer Jezus en aan Jahwe weg wil bannen. Dat is wat dat beest uit de zee gaat doen. Dat is nu niet ons onderwerp. Maar met andere woorden, dat wat kenmerkend is voor die rode draak, die vuurrode draak, is ook kenmerkend voor het politieke monster wat in de eindtijd gaat opereren en wat richting Israël trekt en daar wil overwinnen. Dus die link tussen 12 en 13, ja, is u misschien wel eens opgevallen, maar die moet u nu, om het te begrijpen, eigenlijk bij elkaar nemen. Want dat kan niet anders. Nu, het teken is dus een vrouw die het bijzondere van een mannelijk wezen voortbrengt. Ik heb het maar zo uitgedrukt, omdat ik voorzichtig wil zijn met mijn uitdrukkingen. En je ziet dus het omgekeerde, een vuurrode draak die op alle mogelijke manieren probeert om dat mannelijke wezen weg te krijgen. En omdat dat niet lukt, dat weet u ook, de Heer Jezus wordt weggerukt, ja, dan zeggen we, maar hij werd toch niet gelijk in Bethlehem weggerukt. Nou, er was toen nog een andere mogelijkheid om even naar Egypte te vluchten. Sorry dat ik het even vertaal, maar daar heb je het al in. Dus zodra dat geboren zijn plaatsvindt, is onmiddellijk de vuurrode draak daar als een soort, ja, monster te vinden om te verslinden. En later, ik laat dat nu maar even los, maar u vindt het helemaal terug. Maar u vindt het zelfs in het Oude Testament, in de beelden. Mozes moest verdronken worden. Nou, vult u maar in, maar er zijn heel veel beelden die te maken hebben met dit principe. Vanaf het moment dat iets dat van de prachtige, wijze, genadige, liefdevolle aanduidingen van Jahwe spreekt, om dat ietsiepitsie daarvan gelijk de kop in te drukken door het te verslinden. Dat is wat hier staat. En nu zeg je, ja, moeten we dat allemaal weten? Wat heb ik eraan? Wat schuift het? Wat levert het ons op? We hadden net een moment van gebed. Dat is altijd zo hier, gelukkig. Vooraf. En ik probeerde iets te zeggen. Wat ik gisteren ervoer. Je bent bezig met dit stukje tekst en je wilt zo graag de diepte daarvan peilen en ook doorgeven. En ook op een ordelijke manier doorgeven.
En dan gaat de telefoon. Ik stond aan de wieg van het ontstaan van een jonge baptistengemeente ergens in ons land, 2 jaar terug. En de oudsten waren bij ons in huis, bij ons in de huiskamer. En die heeft ze verzorgd met van alles. Maar ik mocht ze ook dienen. Die gemeente is ontstaan. En hun devies was, omdat ze ervaringen hadden in een andere gemeente waar het helemaal niet goed ging, alleen de Heer Jezus, alleen de Heer Jezus. We willen het over hem hebben. Ze kwamen naar de Bijbelstudies. En we hebben hele goede contacten gekregen. 2 jaar terug. De gemeente is van start gegaan, groeit, bloeit. Gaat heel goed. Een maand terug ongeveer komt er iemand binnen. Die zich aandient als spreker, ook als pastorale helper. Die weet precies hoe het moet, kent alle regeltjes, het hele protocol en probeert dat binnen te brengen. Dan kun je zeggen, nou, de hele gemeente is natuurlijk aan blok. Die man bij de kraag gaan pakken en die hebben hem gewoon buiten de deur gezet. En zeggen, ga je maar fietsen, dan gaan we naar de markt hier op het marktplein. Maar niet aan ons. Nou, dat gebeurt dus niet. Eén van de oudsten die ook toen bij ons in huis was, ging overstag, ging met hem mee, vond het allemaal prachtig. Tweedeling in de leiding. En de rest kunt u invullen. De gemeente nu. Ik weet niet. Ik heb vanmorgen misschien 2 keer, 3 keer gebeden voor die gemeente, voor hun dienst. De oudsten, die andere 2, die hebben al een brief geschreven dat ze gestopt zijn als oudsten. Ik heb natuurlijk met alle macht die in me was gezegd, trek die brief terug. Dat is ook gebeurd hoor. Dat heeft geholpen. Maar de chaos is compleet. Maar waarom zeg ik dit? Zodra iets van de Heer Jezus zichtbaar wordt, al is het maar heel klein babytje nog, heel klein nog, heel klein beetje van hem, als de knoppen, net als in het voorjaar nu, die bloemknoppen, prachtige, schitterende dingen zichtbaar zijn, ineens gaan die knoppen openen. Zodra dit gebeurt, is die rode draak daar en hij probeert te hapen. Met andere woorden, broeders en zusters, beste vrienden, dit is niet alleen een soort profetisch verhaal, dit is ook wat er vandaag gebeurt. Maar dat gebeurt niet alleen in de gemeente, dat gebeurt ook in jouw eigen persoonlijk leven, want ook jouw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Dus zodra er iets van de Heer Jezus zichtbaar wordt, gaat die rode draak proberen om dat weg te hapen. En hij heeft jarenlang ervaring, dat kan ik u verzekeren. Hij weet ervan. Hij kent de weggetjes en hij heeft een plan. Het enige plan wat iedere keer terugkomt is dat wat van de Heer Jezus spreekt, dat moet weg. Nou, daar is hij aardig in geslaagd. En dan hoeft u niet allemaal te zeggen, ja, in die kerk is het allemaal hopeloos en daar hoor je niks meer over de Jezus. Nou, laat dat nou maar even los. Ga er maar geen naamkaartjes aan hangen. Laat dat maar aan de Heer over. Maar in je hart weet je dat het zo is. En je komt ze vandaag tegen bij bossen die niet meer iets horen over de Heer Jezus. Die verlangen om iets moois van hem te zien. Maar dat mooie van de Heer Jezus, dat prachtige van Gods heilsplan, wat hij bedacht heeft om mensen zoals jij en ik uit de prut, uit de puree te trekken en tot dat wonderbare licht te brengen en om ze uiteindelijk in het huis van de Vader een plek te geven om ze daar te laten genieten, zoals er nog nooit op aarde genoten is. Om dat proces te stoppen, nou, dat is die rode draak, daar gaat het om. Dat betekent dus dat dit stukje niet alleen een kwestie is van hoe gaat het met Israël en hoe gaat het met die duivel en hoe gaat het dus met hoe gaat het vandaag? Want dit is voor u geschreven. Waarom? Omdat het laatste Bijbelboek een boek is van openbaring van Jezus Christus. Dat is hoofdstuk 1, vers 1. Openbaring van Jezus Christus. Het openbaar maken, het onthullen van de Heer Jezus. Om zichtbaar te maken wie Hij is. En hoe Hij is. En hoe mooi die is. Daar is de Heilige Geest mee bezig. Dat doet de Heilige Geest vandaag ook in jouw leven. Dat is ook de insteek die we hebben om hier bij onze studies te houden. Zodat Hij groter wordt. Nou, Johannes de Doper napratend. Ik moet minder worden. Maar Hij moet wassen. Hij moet groter worden. Dat is de insteek. En dat is hier ook het geval. En nu gaat het hier verder over Israël. Want als je dit doet, ja, dan loop je risico dat de Satan je aan alle kanten bestookt en een hele lawine van prut achter je aanstuurt. Weet je wel, zoals hier ik zal het nog een keer lezen. Ze baden een zoon en vrouw die vluchten naar de woestijn, waar ze een plaats had en door de God voor haar gereed gemaakt. Opdat men hen daar zou voeden, 1260 dagen. Nou, die 1260 dagen, dat is wel vaker aan de orde geweest. Is hetzelfde als 42 maanden. Is ook hetzelfde als uit Daniel tijd. Tijden. En een halve tijd. Dat is ook 3,5. Dus het is de tijd van die grote verdrukking. Het is de tijd dat alle druk toeneemt. Waarin de grote rode draak zich verstopt heeft in een beest, in een politiek monster. Dat heb ik zo pas geduid, hè, uit Openbaring 13 vers 1. Dus de draak zit in dat politieke monster en probeert alles kapot te krijgen. Dat is al geprobeerd op het moment dat de Heer Jezus hier was. Toen is de politiek meegesleurd door godsdienstige gevoelens, religie, dienaren van de hoge priesters, schriftgeleerden, notabene, in Jeruzalem, hebben samen met de Romeinse bezetter van toen, Pilatus en Herodes, hem gearresteerd, om precies dezelfde reden, die straks gaat heersen, om hem die gelooft in de Heer Jezus weg te nemen. Of u dat wel of niet meemaakt, dat is voor mij heel helder. Want die 1260 dagen van grote noden, grote ellende en van druk. En Israël zal, dat zegt de Heer hier, op een bepaalde manier, op een bepaalde plek bewaard blijven. Nou, waar dat is, is discussie over. Sommigen zeggen dat zal Petra zijn in Jordanië. En weer anderen hebben andere. Laat dat maar los. Want voor Petra is ook heel weinig bewijs eigenlijk. Maar het gaat er niet om of ik nu de locatie weet waar zij bewaard blijft. Ik weet wel dat zij bewaard blijft. En dat ze door die grote verdrukking heen zegevierend naar buiten komt om de Heer Jezus alle eer en alle glorie te geven, om er te bij te zijn als Hij echt koning wordt en heersen gaat. Zijn troon in Jeruzalem zal zijn en elke knie voor Hem gaat buigen en elke tong belijdt dat Hij de Heer is. Dat dat allemaal gaat gebeuren, daar zullen zij bij zijn. Maar jij en ik, echt, ik wil niet een soort bungel erin gooien. Maar jij en ik gaan al voor die tijd, voor die 1260 dagen aanbreken, naar Hem toe. Hij haalt ons zelf hier vandaan. Hij wordt weggerukt. En als voorbeeld stond in Openbaring 11, weet je wel, aan het eind, dat de ark van zijn verbond zichtbaar werd in zijn troon en in zijn tempel. Heb je zich ooit afgevraagd wat dat betekent? Jeremia heeft erover geschreven in hoofdstuk 3. En gezegd, de ark zal niet gezocht worden, niet meer gemaakt worden, zal ook niet gevonden worden. En Jeremia was de enige die er toen bij was. Hij was de enige profeet die daar in Jeruzalem sprak en diende toen Nebukadnezar, de koning van Babel, met een hele troepenmacht, daar kwam om die tempel kapot te maken, om ballingen te maken, Daniel en Ezekiel en Ezra en Nehemia, weet je wel, al die mannen zijn uit Jeruzalem weggevoerd en die zijn in Babel teruggekomen, deels in een vluchtelingenkamp bij de rivier de Kebar, Ezekiel, het hele boek, maar ook deels aan het hof, Daniel en de vrienden, maar goed, wel allemaal uit Jeruzalem weggeplukt en door God bewaard. Maar op hetzelfde moment is de Ark van het Verbond, die is nooit buitgemaakt door Nebukadnezar. Dat had hij wel gewild waarschijnlijk, maar hij is weggerukt. Sorry dat ik het voorzichtig zeg met de taal van hoofdstuk 12 hier. Weggerukt naar God en naar zijn troon. God heeft zich zo ingespannen om Mozes te vertellen hoe hij wilde dat dat heilige der heiligen eruit zou zien. En er is niks in het heilige der heiligen dan de Ark van het Verbond. En de Heer had precies aangegeven hoe hoog, hoe breed, hoe smal, hoe hoog, alle maten. En die had gezegd, je moet een kist maken, die moet je bestrijken met goud van binnen en van buiten. En in die kist moet je mijn getuigenis, zo noem ik dat, 10 woorden van Yahweh, de 10 geboden. Dat begint met ik ben. Het openbaar maken van hem. Hij zegt wie die is. En dat bijzondere van mijn getuigenis, zegt de Heer, moet je in die kist stoppen. En dan moet je een deksel overleggen. Want als je echt met mij in aanraking komt, zo denk je, oh ja, net als bij de buurman bijvoorbeeld, nou, dan sterf je. Als mensen ooit de deksel een beetje optilden en in de kist keken, stierven ze. God heeft gezegd, weet je, dit is waar, dit blijft zo. Dit is onveranderlijk, dat ben ik zelf, dezelfde. En een deksel daarop is het verzoendeksel. Maar datzelfde woord verzoendeksel is genade troon. Precies hetzelfde. En daar bracht de hoge priester op de grote verzoendag het bloed van een bok en het bloed van eerst van een stier en daarna van een bok. Het is een prachtige illustratie van de Heer Jezus in de woestijntocht. Daar kun je meenemen, daar kun je mee op stap gaan. Hij kan in je midden zijn, hij kan in je huis wonen, hij kan in je leven alles zijn. Je kunt het meenemen, je kunt het elke morgen opnieuw weer oppakken en meenemen. En hij wil zich zo graag openbaren, maar dat is weg. Toen Nebukadnezar dacht, dit neem ik mee, dit is een trofee voor mij. Net als de Filistijnen ooit de buit hebben, de ark hebben buit gemaakt in de tijd van Samuel, net begin, weet u, Ikabod, weg is de heerlijkheid. Maar goed, ze hebben die ark meegemaakt en ze hebben hem in Ekron gezet en in Gat en in Gaza. Heeft hij toen ook in Gaza gestaan, bijvoorbeeld. Nou ja, de volgende morgen was er een hoofd van een afgod af. Of ze stikten van de muizen of van de builen. U leest het maar eens een keer. Een van de meest indrukwekkende preken voor mij die ik hoorde over die verplaatsing van de ark in het land van de Filistijnen was. Dat hebben ze nog met de Heer Jezus ook gedaan. Ze hebben hem van de ene plek naar de andere gesleept. Van hoge priester 1 naar hoge priester 2. En van hoge priester 2 naar Pilatus, van Pilatus naar Herodes, van Herodes weer naar Pilatus. En uiteindelijk naar Golgotha. Het is alsof ze met de ark van het verbond aan het schuiven waren. Ik weet niet hoe je bent en of je die dingen mooi vindt, maar ik raakte, oh, ik was helemaal gelukkig dat je dan iets mocht zien. Van, oh ja, zo gaat dat dus. Maar ze wisten zich geen raad, die Filistijnen, met die ark van het verbond, stuurden dat op een nieuwe wagen gezet, weer terug. En David krijgt het uiteindelijk in handen, mag het in Salomo's handen leggen en tempel. Maar dan gaat die tempel verwoest worden. Dan zou je zeggen, dan gaat hetzelfde weer gebeuren. Nee, zegt de Heer, dat is klaar. Ik neem dat ding omhoog. Want het was van de Heer Jezus, het hoorde bij hem. Het heeft te maken met zijn getuigenis hier op aarde. En die is in de hemel. Maar jij en ik zijn op dit moment het getuigenis van de Heer Jezus op aarde. Wat gaat er nu gebeuren? Dat de machten, de politieke machten, de wereldse machten, de krachten, de legers komen. Dan zeggen ze, nee, dan trek ik jullie terug. Word opgetrokken. Dat noemen we wel de opname van de gemeente of de wegrukking. Maar het is echt precies hetzelfde beeld. Dan wordt de glorie van onze Heer Jezus weggetrokken hier vandaan. En dan wordt het op aarde nog moeilijker. Dan gaat het nog beroerder worden. Maar wij worden weggetrokken. En waar zijn we dan? In het luchtledige? Nee, we worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. Want Hij staat ons op te wachten en brengt ons daar waar Hij plaats heeft bereid. De Heer Jezus wil dat we daar zijn waar Hij is. Schitterende toekomst. Weggerukt. De Heer Jezus weggerukt naar God en naar zijn troon. Hij is nu daar. Hij is niet, laat maar zeggen, door overmacht van de politieke kant gearresteerd. Als hij niet zichzelf vrijwillig had overgegeven, was hij nooit gearresteerd. Maar toen hij de eerste keer zijn naam noemde, lagen ze allemaal op de grond, konden ze geen vin verroeren. Ik ben, heeft hij gezegd. Alleen maar zijn naam. En ze waren nergens meer. Toen, op die heuvel Golgotha. Toen op de Olijfberg. En de Heer Jezus is nu daar. Hier vindt u een prachtige tekening. Israël, de vrouw die hier getekend wordt als een soort, een instrument van Jehovah om het kind zichtbaar te maken, wordt misschien wel daarvoor beloond met een verzorgingsplaats waar ze gevoed wordt 1260 dagen. Al met al heb u een enorme schilderij van Yahweh gekregen. Waar u misschien wel een hele tijd naar kunt gaan kijken. Ik heb het al gedaan de voorbije dagen. Door je agenda word je gedwongen om je daarmee bezig te houden. Dat is ook bijzonder. Maar dat je mag kijken naar de Heer Jezus. Dan denk ik, dat mannelijke wezen. Ja, toen een heel ietsiepitsie zichtbaar geweest, misschien maar genoeg om de duivel tot activiteit te brengen. Maar dat is mijn heiland. Want een zoon is ons gegeven. Een kind is ons geboren. Ik kan me zo voorstellen dat Simeon, die vlak na de geboorte van de Heer Jezus dat schitterende cadeau in zijn handen had en het aan alle kanten liet zien van dit is het. Ik ben zo blij met de Heer Jezus. Het is zo uniek dat je de Heer Jezus hebt leren kennen. Dat die jou zo wil zegenen, om jou te zegenen, naar het kruis moest gaan. En dus kom je altijd uit bij Golgotha. Je komt altijd uit bij dat punt dat Heer Jezus mijn schuld, mijn zonden voor God beleden heeft, alsof het zijn zonden waren. En dat heeft hij gedaan. Hij heeft er niet één vergeten. En ik hoef me ook geen zorgen te maken, zou die ze wel allemaal beleden hebben. Alles is in orde. En dat is zo'n bevrijding, dat je niet meer die eindeloze zoektocht hebt van hoe kom ik ooit. Nou, je komt in de hemel omdat hij je daar brengt, punt. En hij heeft je plaats bereid. En hij doet dat. Hij heeft het bovendien beloofd. Ik ga u brengen en ik ga u daar brengen waar ik plaats bereid heb. Ontrukt. Weggerukt naar God en naar zijn heerlijkheid. En Israël, ik wil het niet te bout zeggen, te cru, die zit nog in een soort woestijnplekje. Nu al, de grote verdrukking moet nog komen. Maar ze worden bewaard, op de een of andere manier worden ze bewaard. Dat staat voor mij als een paal boven water. We hebben een lied uit Johannes de Heer, al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en dat zal blijven bestaan. Nou, wat hij zelf gedaan heeft voor de Heer Jezus, ik wil het nu vertalen, dat houdt zijn waarde en dat zal blijven bestaan. Dat gaat nooit weg, dat is ondenkbaar. Ook wat jij gedaan hebt voor de Heer Jezus, dat blijft bestaan en dat houdt zijn waarde. En daar word je voor beloond. voor de rechterstoel van Christus, heb jij gezag straks over 10 steden als hij regeert. Dan zeg je nou, die Wim Kleinanenveld, die moet maar een flinke dosis verantwoordelijkheid nemen, die krijgt 10 steden. Nou ja, ik krijg een gehuchtje, maar daar ben ik tevreden mee. Omdat ik het voor hem mag doen, kan me niks schelen. Ik bedoel het niet raar, maar gewoon omdat we elkaar mogen bemoedigen met die prachtige dingen. Die vuurrode draak, die komt aan zijn eind omdat hij uiteindelijk geworpen wordt in de poelen van vuur. En dat is de hel. Dat is de tweede dood. En daar is zijn einde. Maar op dit moment is die vuurrode draak bezig om kapot te maken wat openbaring van de Heer Jezus lijkt. Ik zag een heel klein filmpje in het journaal van een fruitteler die zei, kijk eens, dit is een vruchtje en er is een bepaalde wesp. Ik weet niet meer of het nou een wesp of een ander vliegje, maar die gaat in die knop een eitje leggen. En dat komt een misvormd geval uit. Dat is eigenlijk het verhaal. Dat was gisteren in het nieuws. Ik zit niet de hele dag voor de ring te kijken, maar dat heb ik toevallig wel gezien. Maar zo is het met de Satan ook. Hij probeert op de een of andere manier in die kostbare knop, weet je wel, waar zoiets moois uit de voorschijn komt, iets in te brengen van negativiteit of van vergif, waardoor er misvorming ontstaat. En die misvorming, die hoor je en die zie je bijna. Maar jij en ik worden vanmiddag gevormd door het kostbare woord van God. Openbaring 12. Zie het gebeuren. Ik hoop dat je geniet van Gods heilsplan om dit zo te doen. Met alle dingen die erbij zijn. Laat dit dan toch die vuurrode draak zijn gang gaan. Nee, uiteindelijk niet. Maar hij vertrouwt op de Heer Jezus die hem compleet weerstaat en niet in zijn, laten we zeggen, in zijn val trapt of in zijn bedoelingen valt voor zichzelf. Van harte hoop ik dat u geniet van de Heer Jezus, dat u blij bent en dank hem daarvoor, wil ik ook doen. Vader, dank u wel voor de gave van uw Zoon, voor hem die de heerlijkheid opgaf, zegt een oud lied, voor smaadheid en hoon. Dank u wel, Vader, voor de Heer Jezus. Dank u wel voor uw geliefde Zoon. U genoot immens van hem. Elke sap, elke seconde. En hij wilde zo graag dat u zichtbaar werd. Uw heilsplan uitgevoerd zou worden. Ik wilde doen wat uw Vader mij hebt gezegd. En dat heeft hij gedaan. Vader, dank u ook dat Israël het middel is geweest waardoor ze toch een bijzondere zegen krijgen in de toekomst. Omdat ze bewaard worden voor die zegenperiode. Dwars door alle druk heen worden ze gezegend. Dank u wel dat u dat doet. Dank u wel dat u ons zegent. Dat de gemeente is ontstaan. Dat er een vrouw is ontstaan. De bruid van het Lam. En dat die bruid van het Lam ook nu vruchten van het zaad dat we strooiden op aard mogen voortbrengen. We willen u danken voor uw zegeningen, voor uw woord, voor dat kostbare boek, voor de Heilige Geest die in ons is. We prijzen uw naam en danken u ook voor de ontmoeting van elkaar. We willen elkaar ook bemoedigen tot uw eer. Amen. Blijf even zitten. Blijf even hangen. Even.
Ik had een lied uitgezocht. En ik denk dat het wel mooi aansluit. Lied 562. Jezus, uw naam zij de hoogste eer.
Amen.
562. Coupletten 1, 4 en 5.
1, 4 en 5.
Ja.
In Jezus uw naam zij de hoogste eer, in hemel en aan lucht. Voor u knielt men zijn engel neer, en Satan vreest en vlucht. Geen andere pleitgrond hebben wij, niets maakt naast hem ons vrij. Het is genoeg dat Jezus stierf, ja stierf voor u en mij.
En vier.
O zag de wereld slechts als wij, die rijkdom van genaam. In tedere liefde, rijk en vrij, slaat hij zijn schepselen gaan. Geen andere pleitgrond hebben wij, niets maakt naast hem ons vrij. Het is genoeg dat Jezus stierf, ja stierf voor u en mij. Tot aan mijn laatste ademtocht zal ik zingen hem ter eer, die door zijn bloed verzoening wrocht, mijn heiland en mijn Heer. Geen andere pleitgrond hebben wij, niets maakt naast hem ons vrij. Het is genoeg dat Jezus stierf, ja stierf voor u en mij.
Een paar mededelingen. Er staat bij de uitgang nog een bekende ronde bus. Er staat met grote letters op vrijwillige bijdrage vanuit de aanbevolen. Er is soep, dat is een wonder, soep en broodjes, toch, weer. En de volgende lezing is, zo de Heer wil, 21 april. En u hebt het onderwerp al gehoord, oorlog in de hemel. Je kunt het je niet voorstellen, oorlog in de hemel. Zullen we samen nog danken voor de samen zijn en voor de maaltijd. Vader, dank u wel voor deze middag. Dank u wel dat u altijd weer zegent. Dat u onze harten optrekt als we naar uw woord luisteren. Even vrij zijn van alle beslommeringen. Mogen genieten van de vreugde die u schenkt en de rust. Dat u onze zielen verkwikt. Oude taal, maar zo voelt dat ook. Vader, geef ons een waakzaam oog voor die rode draak. Dat we hem mogen herkennen. De leugenaar. Wil ons daar attent op laten zijn, dat hij niet dat vernietigt, dat wegrukt, dat u in ons hart en in onze omgeving aan het bereiden bent. We willen ons ook daarvoor dicht bij u aan. Dank u wel zo voor deze middag. Wil de maaltijd ook zegenen aan onze lichamen. Dank u wel dat u ook in die dingen goed voor ons zorgt, ons geeft wat nodig is. En wil ons daarna ook weer veilig thuis brengen op de plaats waar we zijn moeten. Vader, dank u wel. En bovenal wil ik u danken voor de gave van de Heer Jezus. Uw Zoon, onze Heiland, onze Heer, onze Zaligmaker. Vader, dank u wel voor zoveel genade. Amen.
Amen.